Goed, vanmorgen hebben we stilgestaan al bij die dag, de dag uit Romeinen 2 vers 5, de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. En daar pakken we de draad weer op, dat is Romeinen 2 vers 5. Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij uw toorn op tegen de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die een ieder vergelden zal naar zijn werken. Hun, die in het goed doen volhardende heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven, maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek. Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek, want er is geen aanneming des persoons bij God. Ja, die dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Daar zijn we vanmorgen al even mee begonnen. Er is straf, dat hebben we vanmorgen gezien. Straf voor degene die de waarheid kennen. En ja, verachter in genade, nalatig worden, onverschillig. Ja, die hoeven niet te denken dat zij loon zullen ontvangen op die dag, als een ieder vergolden zal worden naar zijn werken. Maar er is aan de ene kant wel straf. Maar aan de andere kant is natuurlijk ook loon. Bij alle mensen, ja, volgens Romeinen 2 hier, bij alle mensen. En wel bij de opstanding der doden, bij Christus' wederkomst aan het begin van de toekomende aion. En dat geldt, en dat wordt een beetje benadrukt wel hier, in die verse, vers 9 en ook vers 10, dat het zowel geldt voor de Jood als ook de Griek. Tot twee keer toe wordt het onderstreept. Aan het eind van vers 9, eerst de Jood en ook de Griek. En aan het eind van vers 10, wederom, eerst de Jood en ook de Griek. Het geldt dus voor alle mensen. Zoals we ook gezien hebben in Prediker 12, vers 14. In het gedeelte dat we hebben gelezen, Romeinen 2, vers 5 tot en met vers 11, zien we eigenlijk twee categorieën mensen naast elkaar. Vers 7, dan zie je de eerste categorie, laten we het maar lezen. Hun die in het goed doen volhardende heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, wat ontvangen zij, wat wordt hun vergolden? Het eeuwige leven. En dan krijg je de andere categorie. Maar hun, dat is een andere groep, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam zijn en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. Twee categorieën naast elkaar. Vers 7, zij die volharden in het goed doen. Vers 8, zij die zichzelf zoeken. Laten we eerst maar stilstaan bij die eerste categorie van vers 7. Zij die volharden in het goed doen. Wat is volharden? Ja, dat is volhouden. De moed niet opgeven. Als maar het doorgaan, doorzettingsvermogen hebben. En waarin? In het goed doen. Ze hebben dus goed gedaan in hun leven. Met een bepaald oogmerk. En het oogmerk staat erbij, want ze zochten iets. Het zoeken van heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid. Straks ga ik daar wat nader op in, als dat weer weder terugkomt in de verse daarna. Maar wat ontvangen deze mensen? Deze mensen die ontvangen eeuwig leven. Dus als er mensen zijn, uw buurman, om het maar heel concreet te maken, die Christus niet kent, die volgens de orthodoxie, en voor, niet alleen voor de orthodoxie, voor de kerken, maar toch ook voor de hele evangelische christendom, voor eeuwig verloren gaat. Daar was, zegt Paulus, hier glashard. Maar als hij goed doet in zijn leven, en God is onpartijdig in zijn oordeel, het gaat hier niet over de behoudenis, maar het uitreiken van loon, dan ontvangt deze man wat? Volgens vers 7 ontvangt deze man het eeuwige leven. Dan moet je dat eeuwige leven niet opvatten als die kreet eeuwig leven, zoals dat in zeg maar de evangelische wereld gemeengoed geworden is. En ze de betekenis aan eeuwig leven geven, zeg maar leven van God, leven vanuit God, enzovoort. Behouden zijn, enzovoort, verlost zijn, verlost leven, dat wordt er allemaal aan verbonden. Eeuwig leven, en men geeft daar de betekenis dan aan dat men altoos durend voor eeuwig en altijd zal leven in de gemeenschap met God. Maar wat bedoelt Paulus hier? Wat wordt aan deze mensen vergolden die in het goed doen volharden? Die krijgen aionisch leven. Leven van de eeuw. Welke eeuw? De toekomende eeuw. Als zij dus opstaan met de opstanding der doden, ontvangen zij dan waarachtig, zij staan op in leven, zij worden levend, maar mogen ze ook blijven leven of ontvangen ze straf? Nee, ze ontvangen het aionische leven, het leven geschikt voor de toekomende eeuw, de toekomende aion. Petrus, die stipt dat trouwens ook aan in Handelingen 10. Lees maar eens mee. Handelingen 10. Toen kwam hij bij zo'n man die goed deed. En zijn naam is Cornelius. Die deed goed. Die gaf aalmoezen aan de armen. Enzovoort. Hij stond bij heel Israël, waar hij woonde in Caesarea, heel goed bekend. Maar dan staat er, als Petrus dan bij deze man komt in vers 34, en er was heel wat aan vooraf gegaan in het hoofdstuk voordat hij überhaupt naar Cornelius wilde gaan. Maar goed, God moest hem van allerlei dingen laten zien om hem in beweging te krijgen. Maar als hij dan in vers 34 van Handelingen 10 bij Cornelius gekomen is, dan zegt hij: en Petrus opende zijn mond en zeide: inderdaad bemerk ik dat er bij God, en dan krijg je dus Romeinen 2, hè, Romeinen 2 vers 11, waar bij ons staat, want er is geen aanzien des persoons bij God, dat tot diezelfde conclusie komt Petrus ook, want hij zegt: inderdaad bemerk ik dat er bij God geen aanneming des persoons is, maar onder elk volk is wie hem vereert en gerechtigheid werkt hem gevallig. Ja, dan heeft God een welbehagen in die mens. God had een welbehagen in Cornelius. Ja. Als je teruggaat naar Romeinen 2, waar we nu dan zo'n voorbeeld hebben gezien van iemand waar God zijn welgevallen in heeft. En Petrus is tot de ontdekking gekomen inderdaad dat er geen aanneming des persoons bij God is. Dan moeten we heel goed beseffen dat hier niet staat in Romeinen 2 en dat Paulus niet zegt dat deze mensen die aionisch leven, het leven voor de toekomende eeuw, wordt vergolden, als loon wordt uitbetaald op grond van hun werken. Er staat niets, dat zegt Paulus niet, dat ze hier voor God gerechtvaardigd staan. Dat vind je hier niet. Want uit werken zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Dat is Romeinen. Ze staan niet gerechtvaardigd voor God. Die wil nog niet zeggen dat ze gerechtvaardigd zijn uit geloof en daardoor leven. Nee. Maar het gaat hier niet om het behoud. Het gaat hier om nadat ze zijn opgestaan en hun leven door de Heer Jezus Christus is beoordeeld, dat zij rekenschap afleggen van hun daden en dat God daar zijn goedkeuring aan kan geven. Want wat hebben ze gedaan in hun leven? Ze hebben in feite rekening gehouden dat zij maar een schepsel zijn en dat ze eens verantwoording over hun leven hebben af te leggen aan hun schepper. Ze hebben niet geleefd zoals menig een van met de dood is alles uit, laten we dus maar vrolijk zijn en doen en laten wat we zelf willen. Nee, ze hebben rekening gehouden dat met de dood beslist niet alles uit zal zijn. Dat er wel iets zal zijn hierna. En dat je niet meer zomaar kan doen in je leven, ongecontroleerd wat maar in je hoofd opkomt. En ze hebben voor zichzelf in hun leven strenge normen, strenge waarden gehad. En ik moet eerlijk zeggen, ik ken die mensen, u ook. En ik ken mensen in de omgeving. Nou, laat ik het dan maar bij mezelf blijven, daar kan ik soms nog een puntje aan zuigen, toch? Hoe zij leven. Hoe punctueel zij zijn. Hoe rechtvaardig ze zijn. Hoe goed ze zijn. Er hoeft maar een actie te zijn op tv. En de portemonnee die gaat open. Ze doen goed in hun omgeving. Ze zorgen voor andere mensen. Buren, noem maar op. Er zijn talloze mensen die goed doen. En ben je dan als schepsel, als ware, in Gods oog wel gevallig? Oh jawel. Oh jawel. En daar gaat het hier om. Hun wordt vergolden. Wat wordt hun vergolden? Ze ontvangen, als ware, het leven van de toekomende aion. Ze staan op. De dood die over hen gekomen is vanwege Adam, die wordt door Christus als ware weggedaan. En ze krijgen volledig de gelegenheid om de Heere Jezus Christus te leren kennen. En zullen dat soort mensen, als ze door de opstanding waarachtig Christus zien en zien hoe de zaken ervoor staan, terwijl ze in hun leven door de godsdienst en de kerken en alle geschillen die er maar op het godsdienstige vlak zijn, door de bomen het bos niet zagen, zullen ze dan Christus aanvaarden? Wis en waarachtig. Wis en waarachtig. Ja, vers 8, dat is de andere categorie. Maar hun die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. Ja, dat is weer een hele andere categorie mensen. Staat hier, die zichzelf zoeken. Paulus zegt het nog wat scherper. Ze zoeken niet zichzelf. In de grondtekst staat hier het woord eritea. En eritea is twisten. Twisten. Niet zozeer ruzie maken. Nee, twisten. Een scherp dispuut afsteken met een ander. Scherp denken. En met nadruk over het geloof. Met nadruk over de kerk. Met nadruk over de Bijbel. Met nadruk over God. Met nadruk over Christus. Over zijn kruis. Over zijn bloedstorting. Scherpe disputen. En dat belachelijk maken. Je kent ze van tv. Ik kom altijd mensen tegen. Zijn dan die conferenciers die oh zo leuk zijn. En ze moeten altijd, op een gegeven ogenblik, vallen ze over het kruis. Vallen ze over de Bijbel, vallen ze over God, vallen ze over Christus. En tasten ze mijn geloof aan. Vallen ze God aan. Met scherpzinnige uitspraken, waar ze diep over hebben nagedacht. En onder een lach en een lolletje worden hele scherpe dingen gezegd over God. En wordt God beschuldigd, wordt Christus beschuldigd en belachelijk gemaakt. Zij weten wat ze doen. Over dat soort mensen gaat het. Mensen die dus de waarheid ergens kennen. Want ik vind alles zo wonderlijk met onze Nederlandse conferenciers. Ze komen altijd uit van Griffermeer naar huizen. Houden mij met de Bijbel opgevoed. Ze weten er oh zoveel van. Ja, die vallen onder die categorie van Romeinen 1 vers 32. Hè? Immers hoewel zij de rechtseis van God kenden. De wet, oh die kennen ze allemaal. Namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf. Dat zijn vaak allemaal nog homofielen ook. Maar schenken ook nog een bijval aan wie ze bedrijven. Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, beste conferencier, niet te verontschuldigen wanneer gij oordeelt. En er wordt wat geoordeeld en er wordt wat getwist en er wordt wat besproken in die conferences. En soms zitten daar wel kernwaarheden in hoor. En soms hebben ze wel eens over de christenheid terdege bij het rechte eind. En zeggen ze wel eens hele rake dingen. Maar ze zouden zeker moeten weten. Ze liggen voor het aandeel voor Gods oordeel hoor, niet voor ons oordeel hoor. Maar dat wordt hiermee bedoeld. Ze twisten, dit soort mensen. Ze gaan Omdat ze kennis van de waarheid hebben, gaan ze in feite God in beschuldiging stellen. En wie doet dat met nadruk? U zult het 3 keer raden. De Jood. De Jood. Dat zullen we later in dit hoofdstuk nog verder zien. Dat de Jood, en hoofdstuk 3, dat de Jood heel scherpzinnig met God gaat debatteren. God in de beklaagde bank zet. Ja. En eigenlijk zeg je, kan toch mij niet oordelen. En dat is wat deze mensen doen. Scherpzinnig redeneren. Ze zijn de waarheid ongehoorzaam, staat er. Ze zijn wat anders gehoorzaam. Niet de waarheid, maar de ongerechtigheid. En der ongerechtigheid gehoorzaam. En wat wacht hen? Hen wacht toorn en gramschap. Ze bestrijden de waarheid. Maar ze verdedigen de ongerechtigheid. Ze hebben de leugen lief. En prediken de leugen. Het loopt nog op parallel met 2 Thessalonicenzen, hebben we veel keer gezien. Hè? Romeinen 1 en ook dit gedeelte, die gedachte. Vooral parallel, daar vind je dezelfde situatie in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Ja, de orthodoxe voorstelling en ook de evangelische voorstelling van zaken, dat iedereen die Christus niet als zijn heiland kent, naar de hel gaat en voor eeuwig verloren gaat en voor eeuwig verdoemd is en terechtkomt in de eeuwige pijniging, en ik weet niet wat men er allemaal van heeft gemaakt. Hier zien we, dat gaat dus niet op. Gods plan zit veel genuanceerder in elkaar. Ik zou het ook ongelooflijk onrechtvaardig vinden als God de ene categorie mensen die volhard hebben in het goed doen, die zich daarvoor ingezet hebben. En talloze goede daden hebben gedaan. Waar ik soms van denk van nou, daar kan ik nog een voorbeeld aan nemen. Terwijl aan de andere kant er mensen zijn die zich helemaal hebben laten gaan in de verloedering van het verwerpelijke denken. En dat hele lijstje van Romeinen 1 van A tot Z helemaal hebben afgewerkt. Als God hen hetzelfde oordeel zou geven. Zowel de buurman of buurvrouw naast je die goed doet. En tracht goed te doen. En rekening houdt dat ze verantwoording zou moeten afleggen van haar daden als schepsel aan haar schepper. Als zij hetzelfde oordeel zou ontvangen als degene die zich helemaal hebben laten gaan. Maar laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Als God zijnzelfde oordeel zou geven, dat zou onrechtvaardig zijn. Nee, God gelukkig doet dat niet. God kent ieder mens. En hij weet wat in ieders hart is. Hij kent al de daden van de mens. En bij de opstanding van Christus, en bij de opstanding van deze mensen, bij de wederkomst van Christus, dan zie je dat de Christus, die het oordeel gegeven is, daar rekening mee houdt. Lees maar mee, Johannes 5. Johannes 5. Vers 26. Johannes 5, vers 26. Want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de Zoon des mensen is. Dus Christus heeft ontvangen leven in zichzelf. Daarom kan die anderen tot leven wekken. En hij heeft hem ook de macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de Zoon des mensen is. Vers 28. Verwondert u hierover niet, want de ure komt dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen en zullen uitgaan. Let op, wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel. Let op, het is hier één gericht. Het gericht is gegeven aan de Zoon. Er zijn hier geen twee gerichten. Dat maakt de theologie ervan. Die zitten met in hun hoofd met, Ja, er is ook een gericht voor de grote witte troon aan het eind van de 1000 jaar. Dus wat maken zij ervan? Oh, er is een gericht aan het begin van de 1000 jaar en een tweede gericht aan het eind van de 1000 jaar. Er is dus één opstelling ten leven aan het begin van de 1000 jaar en één opstelling ten orde aan het eind van de 1000 jaar. Zo leggen ze dit gedeelte uit. Maar er zijn geen twee aparte opstandingen. Er is maar 1 uur. En gezamenlijk staan ze op. Verwondert u hierover niet, want de uren komt dat allen die in de graven zijn naar zijn stem zullen horen. Staat niet één groepje wel en één groepje niet. Nee, allen. Het is één gericht. Het is ook één opstanding. En wat wordt beoordeeld? Of je goed gedaan hebt, of dat je het kwade hebt bedreven. Eén van de twee. En als je het goede gedaan hebt, wat ontvang je dan? Dan betekent dat dat het een opstanding is ten leven. Wat ontvang je? Eeuwig leven. Leven van de toekomende eeuw. Dan ben je nog niet in een nieuwe schepping. Er is alleen één aion opgeschoven. Waarin Christus zal gaan heersen over deze aarde. Waarin Christus zich in feite openbaart aan de mens. Wat een tijd zal zijn, zoals elders staat, een tijd van wedergeboorte. En dan komen kan tot de kindschap Gods. Voor wie het kwade bedreven hebben, ja, daar wacht toorn en gramschap. Dat is een opstelling ten oordeel. En is God ook nog rechtvaardig daarin? Christus die het gericht houdt, is rechtvaardig. Maar ook voor degene zelfs die straf ontvangen. Wil maar niet zeggen dat ze meteen maar naar de hel worden gestuurd. Ze ontvangen straf. Dan laat die strafmaat nou bij Christus bepaald worden. Bij de rechter. Zelfs het Nederlandse recht kent talloze uitspraken. Talloze straffen. Van A tot Z. Maar goed. Christus is dus het oordeel gegeven. Het vonnis gegeven. Het gericht gegeven. En wat hier staat in Romeinen 2. Is dat hij in vers 8. In vers 7. Hij kent het zoeken van de mens. Vooral de mens die goed, hun die in het goed doen volharden, de heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken. Ze zoeken. Maar wat zoeken ze? Ze zoeken het zoeken van heerlijkheid. Het zoeken van onvergankelijkheid. En daar is de mens naar op zoek. Weet u wat ik altijd vind? Als je iets zoekt, wat wil dat dan zeggen? Als ik wat thuis aan het zoeken ben, waarom doe ik dat? Dan ben ik me bewust, ik ben wat kwijt, of niet? Ja, dan ben ik wat kwijt, anders zoek ik niet. En deze mensen, die beseffen dat ze wat missen, dat ze wat kwijt zijn. Ze hebben zondebesef. Lees maar Romeinen 3, vers 23. Romeinen 3 vers 23, want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Beter zou vertaald zijn, missen de heerlijkheid Gods. Wat is zonde? De heerlijkheid Gods missen. En dat beseffen ze, zijn wat kwijt. Ze beseffen dat ze sterfelijk zijn, dat ze maar sterfelijke mensen zijn. Dat ze des doodswaardig zijn, dat ze zondaren zijn. Dat ze dingen doen en daden doen die mis zijn. Ze hebben ook allemaal het onderscheid tussen goed en kwaad. Dat is niet beperkt tot gelovigen. Dat weet mijn buurman ook. Het onderscheid tussen goed en kwaad. Dat weet hij maar al te goed. Dat weet heel de wereld. En hij komt er ook in zijn leven achter dat hij graag het goede wil doen en het kwade wil laten. Maar dat het door de zonde niet lukt. En hij mist het. En hij mist de heerlijkheid Gods. En daar is hij naar op zoek. En het zoeken van God eigenlijk. Wat hij in zijn leven doet. En het zoeken van het rechtvaardige. En het zoeken van het goed doen. Ja, dat waardeert God. En God prijst hem. Want het is hier loon naar werken. God prijst hem om dat zoeken. Heerlijkheid. Wat is dat eigenlijk? Dat is de goedkeuring die God geeft over zijn daden. Wat is eer? Wat is de lof van God die God geeft aan die mens? Dat hij goed gedaan heeft. Dat is Gods eer. Dat is God. God heeft er achting voor, er respect voor. En God spreekt dat uit, Christus spreekt dat uit. Hem is dat gericht gegeven. Hij doorzoekt alles in het verborgen wat in het hart van de mens was. In ieder mens. Prediker 12 vers 14. Het is de mens gezet, eenmaal te sterven, daarna het oordeel. Hebreeën 9 vers 27. De Heere weet als ware, toen hij onder Israël daar sprak, onder Bethsaida. We hebben dat gelezen vanmorgen in Lucas 10, laten we dat nog maar eens lezen, kan geen kwaad. Lucas 10. Wat zei daar de Heer ook alweer, nadat hij die 70 had uitgezonden en gehoord had toen ze terugkwamen, de respons. Lucas 10 vers 12. Ik zeg u dat het voor Sodom in die dag, de dag van het gericht, draaglijker zal zijn dan voor die stad. Ja, die stad die in feite op die prediking van het Koninkrijk Gods niet wilde ingaan. En verwierp het evangelie van het Koninkrijk Gods. Wee u Gorgazin, wee u Bethsaida, want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij in zak en as zich bekeerd hebben. Ja, Christus kan een voorstelling ervan maken, ook voor onze buurman, dat als hij geboren was in het gezin van Zuilenkom en hij had zo'n opvoeding gehad, dan had hij hetzelfde gedaan als ik in mijn leven. Had hij ook Christus gevonden. Dat kan Christus, zo diep kan Christus kijken in de ziel, in het hart van de mens. Hij weet wat in de mens is. Hij kan dat beter beoordelen dan de mens zelf. Alles is ontbloot voor zijn ogen. Hij scheidt van één, motief en gedachte. Hij ziet wie wij zijn. En hij kan zich voorstellen, hier wat betreft Tyrus en Sidon, als de krachten die in Bethsaida zijn geschied, als die in Tyrus en Sidon zouden zijn geschied, ze zouden zich al lang en breed hebben bekeerd in zak en as. Daarom, zegt hij erachter vers 14, zal het voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in het oordeel dan voor u. Daarom weet Christus ook dat als deze groep mensen, deze categorie, straks in het leven zullen opstaan. En op grond van hun daden loon naar werken ontvangen. En hij als rechter, onpartijdig, hun gelegenheid geeft om het leven binnen te gaan van het toekomende aion. Dat ze zeker Christus zullen vinden. En dat ze zeker Christus zullen omarmen als hun heiland en verlosser. En wedergeboren zullen worden. En op zullen klimmen in het geloof. Vers 9. Van Romeinen 2. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Ja. Daar heb je het weer. Hij die het kwade bewerkt. Hè? Dat is Johannes 5. Opstelling ten leven. Voor degene die het goede hebben gedaan. En opstelling ten oordeel. Die het kwade hebben bedreven. Exact hetzelfde. Ja, het zal zeker voor die categorie die het kwade heeft bewerkt. En dus onder het oordeel komen. Dan zal het zijn verdrukking en benauwdheid. En het komt over ieder levend mens die het kwade bewerkt heeft. Voor het woord kwaad bewerkt heeft wordt in het Grieks nog een beetje bijzonder uitdrukking gebruikt. Namelijk er wordt gebruikt katergazomai. Wat meer betekent het uitwerken van het kwade. Dus ze hebben niet alleen de ongerechtigheid lief gehad en de leugen en dat omarmd. Ze hebben dat ook nog eens een keer willens en wetens in hun leven uitgewerkt tot in alle finesses. Zijn er ook helemaal met een hart en ziel helemaal nog eens een keer op ingegaan. Ja, voor dat soort mensen, als die dag aanbreekt, de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, dan zullen ze zweten. Verdrukking en benauwdheid komt over ieder mens die het kwade uitwerkt in zijn leven. En het geldt zowel voor de Jood en ook voor de Griek. Maar, vers 10. Dat is de andere categorie weer. Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt. En natuurlijk ook weer. Dat geldt zowel voor Joden als Griek. Eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanziens des persoons bij God. Ja, voor diegene die het goede werkt. Die ontvangt heerlijkheid, eer en vrede. Dat is prachtig, hè? Heerlijkheid ontvangt hij. Een bepaalde mate van heerlijkheid die hij miste in zijn leven, die hij gezocht heeft en niet kon vinden door de zonde. Hij ontvangt lof, eer van God, respect van God. Hij krijgt loon aan werken, maar hij vangt ook iets bijzonders nu. Hij ontvangt ook vrede. Die ander die krijgt verdrukking en benauwdheid, maar hij ontvangt vrede. Hij gaat in vrede heen. Hij gaat met een gerust hart weg. Als hij wordt beoordeeld door de Heer. De Heer zegt shalom. Vrede, ga hij. Ga mijn koninkrijk binnen. Dat is toch bijzonder, niet? Dat is heel bijzonder. Want er is geen aanziens des persoons bij God. Er is geen enkele bevoorrechting van de persoon. Of achter uitzetting van de persoon. God is rechtvaardig en spreekt dus recht. Christus doet recht. Hij legt hier dus alleen de maatstaf aan van het recht. Het is loon voor de mens of straf voor de mens. Ten aanzien van zijn werken. Ongeacht de persoon. Het gaat hier dus helemaal niet om het behoud. Dat behoud komt later. Ja, er is geen aanziens des persoons. Als we dat naar onszelf toehalen, geldt dat nou ook voor ons? Ja, dat geldt voor ons net zo. Om het maar even dicht bij huis te brengen, gaan we naar Colossenzen. Colossenzen 3. Vers 24. En misschien voor het verband vers 23 erbij lezen, waar het gaat over van harte je werk doen. Vers 23, ook wat doe je nou in de praktijk? Goed doen. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte als voor de Heere en niet voor mensen. Gij weet toch dat gij van de Heere tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als Heer. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terug ontvangen. En er is geen aanziens des persoons. Dat geldt voor u en dat geldt voor mij. Laten we niet denken, net als de Jood. Oh, we worden nooit, we hoeven nooit rekenschap af te meer leggen van onze daden. Nee, dat is niet zo. Er is geen aanzien des persoons. Dit geldt alle mensen, ook ons. In een heel ander perspectief weliswaar. Maar het gaat hier ook om, hoe doe je het en wat doe je het? Verricht uw werk van hart als voor de Heer, niet voor mensen. En het gaat hier ook niet om behoud, nee, het gaat hier om vergelding weer. Staat erbij, hè, vers 24. Gij weet toch dat gij van de Heer tot vergelding de erfenis zult ontvangen. En wat kan je verspelen? Je erfenis. Je positie. Wij zijn op reis naar het vaderhuis. Ja. En we leven, gaan door dit leven heen. En dat is één grote testcase. Net als Israël verlost werd uit Egypte. En op reis was naar hun erfdeel. Kanaan. En de woestijn was voor hun de grote testcase. Zo is het in ons leven. De grote testcase. God kijkt wel degelijk ook wat wij doen. En als wij onrecht doen, nou, dan zou je je onrecht terug ontvangen. Dan zal Christus ons verloochenen. 2 Timotheus 2 vers 13. Ja. Ik wil niet zeggen dat je niet meer behouden bent, dat is een heel ander verhaal. Maar dat Christus je de prijs kan uitreiken van de prijs en roeping Gods, nee, dat is niet mogelijk. Geldt dit voor Israël ook zo? Ja, dat geldt natuurlijk voor Israël ook zo. Lees maar eens Amos. 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 Amos 3 vers 2. Ik begin maar in vers 1 voor het verband. Hoort dit woord dat de Heere over u, spreekt gij Israëlieten, over het ganse geslacht dat ik uit Egypteland heb gevoerd. U alleen heb ik gekend uit alle geslachten van het aardrijk. Dat is toch prachtig, hè? Elk Israëliet zal er geweldig blij mee zijn. U alleen heb ik gekend uit alle geslachten van het aardrijk. Maar is het dan punt? Kunnen we ook over ons zeggen, hè, dat de Heere ons alleen gekend heeft in het heden, uit dit mensengeslacht, en dat we het lichaam van Christus door genade geworden zijn. Maar wat staat erachter? Daarom zal ik al uw ongerechtigheden aan u bezoeken. Oh. Dat hadden we niet verwacht. Ja, maar dat is de verantwoordelijkheid. Dat zit er aan vast. Als je de waarheid kent, brengt dat met zich mee ook verantwoordelijkheid. En dienen we dat niet onder tafel te vegen. Maar terug naar Romeinen, Romeinen 2. Romeinen 2 vers 12. Gaan we lezen tot en met vers 16. En dat hoort bij dit gedeelte van Romeinen 2. Vers 1 tot en met vers 11. Romeinen 2 vers 12. En daar staat: want allen die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En alle die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn deze, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet. Immers, zij tonen dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen. Ten dage dat God het in de mens verborgene oordeelt volgens mijn evangelie door Christus Jezus. Nou, hier gaat Paulus nader in op het oordeel van God op die dag. Die dag dat God, hè, vers 16 hier, dat God het in de mensen verborgene oordeelt naar mijn evangelie. Die dag die aanbreekt bij Christus' wederkomst, komt wel meer in de Bijbel voor hoor. 1 Korinthe 4, ik lees alleen maar teksten. 1 Korinthe 4 vers 5. 1 Korinthe 4 vers 5. Dezelfde oproep van Romeinen, maar dan aan de Corinthiërs. 1 Korinthe 4 vers 5. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt. Dus wees een beetje voorzichtig met het vellen van een oordeel over anderen. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt. Romeinen 2 is eigenlijk hetzelfde, hè? Die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elke gelovige zijn lof geworden van God. Dus wees een beetje voorzichtig. Dus die dag, Romeinen 16, dat God het in de mens verborgene oordeelt. Christus doet dat. Hij brengt aan het licht de raadslagen des harten, dat maakt hij openbaar. Wat in de duisternis verborgen is. Romeinen 14. Romeinen 14. Vers 10. In In hetzelfde thema. Romeinen 14 vers 10. Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. Want daar staat geschreven, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere. Voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God loven. Zo zal dan in ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God. 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4 vers 1. De laatste brief van Paulus. Vlak voor zijn sterven, zijn terechtstelling. 2 Timotheus 4 vers 1. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. Hoe je hem nou ook kent, doet er niet toe. Als koning. En dat je wacht op de openbaring van hem. Of je wacht op zijn wederkomst. Zowel op zijn verschijning. Dat doet niet zoveel te zaken. Hij betuigt nadrukkelijk voor God. Christus en Christus Jezus. Die levenden en doden zal oordelen. Ons allemaal. En maar voor dat oordeel is Paulus niet bang. Hetzelfde hoofdstuk. Vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Letterlijk staat er, ik heb de race gelopen voor strijd. Dat woord race, het woord loopbaan. Ik heb de goede loopbaan gelopen. De goede race gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Voleindigd, volmaakt. Ik heb het geloof behouden. Ik heb het geloof niet verloren. Ik heb volhard in het geloof. Ik heb volgehouden. Ik heb de hele race afgelegd. Voorts ligt voor mij gereed de krans, de lauwerkrans. Die elke loper krijgt, de krans der rechtvaardigheid. Welke te dien dagen, die dag van het gericht, de dag van Christus. Die te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, het gaat hier over de rechter, Christus, steeds, mij zal geven, loon. Doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Je ziet het, dat dwars door de Bijbel heen, continu op datzelfde aanbeeld geslagen wordt. En dat het ook heel dicht bij ons huis komt, bij onszelf komt. De dag, vers 16, ten dage dat God het in de mensen verborgene oordeelt, volgens mijn evangelie, en door wie voert dat vonnis uit, dat gericht uit door Christus Jezus. Nou, als Paulus hier in Romeinen 2 verder spreekt tegen de Jood, dan maakt hij hem duidelijk, hier in vers 12 en 13, dat het niet gaat over om dat je een hoorder bent van de wet. Dat je die wet bezit en misschien uit je hoofd leert, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je een dader moet zijn van de wet. Dat je hem uitvoert. Lees het nog even. Vers 12. Want allen die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En alle die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen rechtvaardig worden. Dan moet je hier met het woord wet een beetje oppassen. Maar wat bedoelt Paulus nou hier met het woord wet? Als je dat gaat onderzoeken, het woordje wet in de Bijbel, dan kan het gewoon slaan op het verbond der wet. Het kan ook slaan op de vijf boeken van Mozes. Maar de wet kan ook slaan op het gehele Oude Testament. Op het geopenbaarde woord van God in die dagen. En ik denk dat het hier slaat op het geheel van de woorden Gods die de Israëlieten kenden, die de Israëlieten waren toevertrouwd. De wet was hen toevertrouwd. Dat wordt later, die wet, in hoofdstuk 3 vers 2 nog eens benadrukt. Romeinen 3 vers 2. In de eerste plaats toch dit. Dat hun de woorden Gods, dat is die wet, zijn toevertrouwd. En dat is die wet, de woorden Gods. En het gaat er niet om dat je alleen maar dat woord van God hoort, zegt Paulus. Het gaat erom dat je dat woord van God ook doet. Dat je dat woord van God opvolgt. Dat je daar innerlijk amen op zegt. Dat je tot innerlijke ommekeer komt. En dat je gaat richten op de Heer. Ja, heiden, hè? Ja, die hebben dat woord niet, hè? Die bezitten dat woord niet. Aan hen is dat woord niet gegeven. Dat was de bevoorrechting van de Jood. Maar ze hebben toch wat anders, waar Paulus op wijst. Ook al hebben ze geen wet, geen woord van God, zoals wij dat ook hebben en wij dat ook kennen, maar ze hebben wel twee andere dingen. Let goed op, twee andere dingen, vers 14. En probeer de gedachtegang van Paulus te volgen. Wanneer toch heidenen die de wet niet hebben, die het woord van God niet hebben, het Oude Testament niet hebben, van nature doen wat het Oude Testament gebiedt, dan zijn deze, ofschoon zonder het woord van God, zichzelf tot wet. Immers zij tonen dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen. Wat staat er eigenlijk in vers 14? Wat uitmondt in vers 15? Ze hebben van nature, hebben de heidenen, de volkeren, die hebben het woord niet, die kennen dat Oude Testament niet, die kennen de vijf boeken van Mozes ook niet. Maar ofschoon ze zonder wet zijn, zijn ze zichzelf tot wet. Hoe dan? Nou, vers 15 legt hij dat uit. Immers zij tonen dat het werk der wet in hun harten geschreven is. En als je om je heen kijkt, dan zie je dat ook. Want onze buurman, die leeft volgens waarden en normen. In deze maatschappij zijn er allerlei zedelijke standaarden. Het is niet zo dat onze maatschappij helemaal verloederd is. Dat is nonsens. De wereldse mens houdt toch vast aan strikt vast aan allerlei regels. Dan schrijft hij hele wetboeken, schrijft hij daarvan vol. En elk volk op deze aarde doet dat. De wet beseft heel goed dat hij recht moet doen. En dat er standaarden moeten zijn, dat er normen moeten zijn, dat er waarden moeten. En in de politiek tegenwoordig, ook al wordt dat dan door de christelijke politiek beïnvloed, maar normen en waarden, hè, staan hoog op het programma. Maar er komt ook, moeders en zusters, door wat hier staat, wat heeft God gedaan? Hij heeft het werk der hart in hun harten geschreven. Dat is de zedelijke instincten die ieder mens heeft. Menswaardigheid, dat hij menswaardig wil zijn en dat hij ook menswaardig met elkaar wil omgaan. Niet dat we leven als dieren met elkaar. Hij heeft een zedelijk besef en hij heeft normen en waarden. En hij heeft nog iets gekregen daarnaast. Vers 15. Terwijl hun geweten medegetuigd en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen. Hij heeft nog iets. Hij heeft niet alleen zedelijke normen en waarden gekregen. En zedelijk besef en een zedelijk instinct, zeg maar. Maar daarnaast heeft hij ook zijn geweten. En als hij dingen doet die eigenlijk niet kunnen, wat klaagt hem dan aan? Niet de wet, hoor. Lees de Nederlandse wet, maar zijn geweten. Oh, hij kan zijn geweten toeschroeien en hij kan alles met een geweten doen. Maar van geboorte af heeft hij dat geweten. En dat geweten klaagt hem aan of hij verontschuldigt zich. Hij voert argumenten aan, de motieven aan en gedachten aan waarom hij dat gedaan heeft. En zo probeert hij zich misschien wel vrij te pleiten enzovoort. He, dat proberen we allemaal. We kent allemaal als we te hard rijden op de weg of we rijden door het rode licht. Of we steken ergens over waar niet mag en we krijgen een bekeuring. Dan proberen we ons ook te verontschuldigen enzovoort. Maar ja, Zo'n situatie. Maar zo werkt het geweten. Zo werkt ons zedelijk besef. Onze normen en waarden. En dat heeft die heidense wereld, ja, die heeft dat van God ontvangen. Dat is in hun harten geschreven. Dat is geïmplanteerd. Dat is onuitwisbaar. En als nou het zo is, hè, vers 15, dat die wereld om ons heen, ook al hebben ze dat woord van God niet, en hebben ze die niet precies de 10 geboden of de 5 boeken van Mozes, maar als zij toch volgens die normen en waarden, die wet, dat werk der wet, wat in hun harten geschreven is, en volgens hun geweten leven, en dan volharden in het goed doen, ja, dan zijn er toch eigenlijk mensen, zegt Paulus hier, dat doen ze precies wat God wil. Dan voeren ze in de praktijk de wet uit. En laten we maar eerlijk zijn, heel deze wereld, die houdt daar rekening mee. Als ik een bekeuring krijg, krijg ik geen bekeuring van een christen. Ik krijg gewoon een bekeuring van de Nederlandse overheid. En in de heel deze wereld rekenen wij allemaal, ieder mens, met goed en kwaad. Je kan geen film, geen dvd in de videotheek huren of op tv zien of het gaat over goed en kwaad. Ieder mens kent dit onderscheid. Hij heeft dat zedelijke besef en heeft zijn geweten. Nadat Paulus dat nu allemaal gezegd heeft tegen de Jood, confronteert hij daarna de Jood met wie hij zelf is. Hij houdt hem een spiegel voor. Hij laat zien dat de Jood te vergeefs roemt in het bezit van de wet, in het bezit van het woord van God, dat hij dat mag bezitten. En in de tweede plaats laat hij zien dat de Jood te vergeefs roemt in zijn besnijdenis. Lees maar mee, Romeinen 2 vers 17. En dan begint hij dan heel leuk. Indien gij u dan Jood laat noemen. Is leuk als je dat tegen iemand zegt. Indien jij je dan christen laat noemen. Ja, dan krijg je wat hoor. Indien gij u dan Jood laat noemen. Steunt op de wet. U beroemt op God. Zijn wil kent. Weet te onderscheiden waarop het aankomt. Daar gij onderricht in de wet geniet. En u overtuigd houdt dat gij een leidsman van blinden zijt, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen en een leermeester van onmondigen, daar gij in de wet de belichaming der kennis en der waarheid bezit, hoe nu gij, die een ander onderwijst, onderwijst gij uzelf niet? Gij die predikt, dat men niet stelen mag, steelt gij? Die overspel verbiedt, doet gij overspel? Die gruwelt van de afgoden, pleegt gij tempelroof? Die op de wet beroemt, onteert gij God door uw overtreden van de wet? Want de naam Gods wordt om u gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven staat. Want besneden te zijn heeft wel betekenis, indien gij de wet volbrengt. Maar indien gij een overtreder van de wet zijt, is uw besnijdenis tot onbesnijdenheid geworden. Zal dan, indien de onbesnedene de eisen der wet in acht neemt, zijn onbesnedenheid niet voor besnijdenis gelden? Dan zal de van nature onbesnedene, doordat hij de wet volbrengt, u oordelen, die hoewel in het bezit van letter en besnijdenis een overtreder van de wet zijt. Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk is, aan het vlees geschiet, maar hij is een Jood die het in het verborgene is. En de ware besnijdenis is die van het hart naar de geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. Poeh. Als ik Jood ben. Poeh. Hoeps. dan ben ik, dan is alle gras voor mijn voeten weggemaaid. Dan heb ik geen poot meer om op te staan. Dan is mij van mijn hele exclusiviteit niets meer over. Paulus begint in vers 17 nu openlijk voor het eerst de naam te noemen over wie hij het heeft. Die die ander oordeelt. Vanaf vers 1 van het hoofdstuk. Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen wanneer gij oordeelt. Nu zegt hij openlijk dat het een Jood is. Gij die u Jood laat noemen. En de grote vraag is aan het eind van dit stukje wat we gelezen hebben. Ben jij werkelijk een Jood? Echt een Jood? Kun je ook op jezelf toepassen hoor. Jij die je christen laat noemen. Ben je in de praktijk werkelijk een christen? Ja, de Jood was trots op zijn afkomst. Hij was een afstammeling van Abraham. Hij roemde op de wet. Hij roemde dat hij het woord Gods was toevertrouwd. Het Oude Testament. Hij roemde erop dat hij God kende. En de wil van God kende. Indien gij u dan Jood laat noemen, steunt op de wet, u beroemt op God, zijn wil kent, weet te onderscheiden waarop het aankomt, daar gij onderricht in de wet geniet. Ja. Maar kindsbeens af aan gingen ze op de Sabbat naar de synagoge en werden ze onderwezen, gericht. En ze onderricht genoten ze in de wet, in het woord van God, in het Oude Testament. En ze wisten, en ze weten ook te onderscheiden waarop het aankomt. Dat wil zeggen dat ze het verkeerde van het goede kunnen scheiden. Dat ze allerlei theorieën die er maar zijn over God en deze schepping, dat, en filosofieën, en Griekse filosofieën die er zijn, dat ze daar als het ware doorheen kunnen zien. Omdat ze de wet kennen. Dat ze het woord van God kennen. En waar waren ze van overtuigd van zichzelf? Vers 19. En u overtuigd houdt dat gij A. een leidsman van blinden zijt. B. een licht voor hen die in de duisternis zijn. C. een opvoeder van onverstandigen. En D. een leermeester van onmondigen. En waarom dachten ze dat ze een leidsman waren, een licht waren, een opvoeder waren, een leermeester waren? Allemaal van die heidenen en die heidense volkeren. Waarom dachten ze dat ze zo'n voor aanstaande rol hadden? Waarom? Staat vers 20 erbij. Daar gij in de wet de belichaming der kennis en der waarheid bezit. Laten we wel wezen, dat was natuurlijk ook zo. Hun waren de woorden Gods toevertrouwd. Die bewaarden ze. Ze waren geroepen om een koninklijk priesterdom te worden. Met de ordening van Melchizedek. Koning en priester. Een koninklijk priesterdom. Nou, de grote vraag was, brachten ze het ook zelf in de praktijk? Of was het alleen maar buitenkant? En geen binnenkant? Was het alleen maar uiterlijk vertoon? Vroomheid? Maar binnen, daar gaat het om. Vers 21. Hoe nu gij die een ander onderwijst, onderwijst gij uzelf niet? Gij die predikt dat men niet stelen mag, steelt gij? Die overspel verbiedt, doet gij overspel? Die gruwt van de afgoden? Pleegt gij tempelroof? Die op de wet beroemt, onteert gij God door uw overtreden van de wet? Daar gaat het om. Ja, is hetgeen wat je zelf verkondigt en predikt en zegt, handel je daar zelf naar? Daar gaat het om. En hierin staat de Jood schuldig en hierin staan wij soms ook net zo goed schuldig. Het veroorzaakte eronder dat de Jood een kwade naam gekregen had onder de heidenen. Dat de heidenen zeggen, moet je meemaken. Ze kunnen je heel goed vertellen wat je wel en wat je niet allemaal moet doen. Nou, dan moet je eens kijken wat ze zelf allemaal doen. En werden ze dus met de vinger nagewezen, die vrome Pisa's. Ja. En zo moet je voor jezelf ook oppassen, hè. Je kan wel mooi prediken. Ik kan ook wel heel mooi prediken hier. Maar ja, je wordt wel door andere mensen tegen het licht gehouden. Toch? Of niet? Ja, er wordt op je gelet. En terecht. Terecht. En de heidenen die merken dus het verschil op bij de Joden tussen leer en praktijk. Ze wisten dat zo mooi te brengen qua leer en nou nog de praktijk. En doordat de praktijk totaal niet overeenkwam met de leer, onteerden ze daarbij de naam van God. Hè? Vers 24. Want de naam Gods wordt om u gelasterd onder de heidenen gelijk geschreven staan. Men had er blijkbaar ook nog boeken aan gewijd. Vanuit de heidense wereld. Die daarna wezen. Maar dan nog eens nog een ding. Waar de Jood trots op is. Niet alleen dat hij Jood is. Niet alleen dat hij het volk Israël behoort. Dat hij een afstammeling is van Abraham. En een aardse roeping heeft. Hij is nog op één ding trots. En dat is namelijk op zijn besnijdenis. Vers 25. Want besneden te zijn heeft wel betekenis indien gij de wet volbrengt. Maar indien gij een overtreder van de wet zijt, is uw onbesnijdenis tot onbesnijdenheid geworden. Zal dan indien de onbesnedene, de heiden dus, de eisen der wet in acht neemt, zijn onbesnedenheid niet voor besnijdenis gelden? Oeps. Dan zal de van nature onbesnedene, de heiden, doordat hij de wet volbrengt, u, Jood, oordelen die, hoewel in het bezit van letter en besnijdenis, een overtreder van de wet zijt. En ik krijg de slotconclusie, niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk aan het vlees geschiet, maar hij is een Jood die het in het verborgene is. En de ware besnijdenis is die van het hart, naar de geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. Ja, de Jood was erg trots op zijn besnijdenis. Daar ging hij prat op. De besnijdenis is natuurlijk een uiterlijk teken, terecht. Laat Paulus dit hier zien. Het is iets uiterlijks wat aan een jongen geschiet. Maar het ging niet om het uiterlijke teken, om de uiterlijke besnijdenis. Het ging om de innerlijke besnijdenis. De besnijdenis van het hart. Want daar was eigenlijk de besnijdenis een teken van, een uiterlijk teken van. Van die innerlijke besnijdenis van het hart. God zei dat al hoor, in Deuteronomium. Dat is niks nieuws. Kijk maar, Deuteronomium 10. Deuteronomium. Hoofdstuk 10. Vers 16. Deuteronomium 10, vers 16. Waar Israël opgeroepen wordt. In vers 16. Besnijd dan de voorhuid uw harten. En wees niet meer hardnekkig. Hoe doe je dat nou? Besnijd dan de voorhuid van uw harten. Ja, daar ging het om. Niet zozeer alleen maar van het vlees. Nee, je moest besneden zijn van hart en niet meer zo hardnekkig zijn. En dit volk was hardnekkig. Je stonden ze nog voor het land Kanaan om in te trekken. En door ongeloof gingen ze niet binnen. En ze streden maar met de Heer. Murmureren. Morren. Zeuren. Kent u dat gezeur? Van gelovigen. Kennen we ons eigen gemor en gezeur? Steden zit. Oh, dan kan er zo worden gemoord. En ze worden gemurmureerd. En de Heer is langmoedig en geduldig. En verdraagzaam en goedertier. En hij wacht. Tot we weer tot inkeer komen. Ons laten verbreken. En belijden dat we gemurmureerd hebben. En hardnekkig waren. Maar we kunnen zo weerbarstig worden dat de Heer zegt: ik heb. Mijn ziel heeft in hem of in haar geen welbehagen meer. En dat hij dus, en dat je toorn ophoopt. Hè? En dat hij in zijn toorn zegt: en nooit zullen ze tot mijn rust ingaan. Nooit! Ja, Ja, daarom, de Jood moest dit wel ernstig nemen. De besnijdenis heeft wel betekenis, ja, als je de wet volbrengt als Jood. En dat volbrengen wordt weer hier in het Grieks gebruikt, dat woord prasso, wat betekent geregeld in de praktijk brengen. Niet zo nu en dan eens een keertje in praktijk brengen. Nee, geregeld in de praktijk brengen. Maar als je een overtreder bent, ja, wat geschiet er dan? Ja, dan ben je eigenlijk, sta je gelijk met de heiden. Vers 25, want besneden te zijn heeft wel betekenis, indien gij de wet volbrengt, maar indien gij een overtreder van de wet zijt, is uw besnijdenis tot onbesnijdenheid geworden. Dan sta je gelijk met de heiden. Andersom is natuurlijk ook waar, vers 26. Zal dan indien de onbesnedene de eisen der wet in acht neemt, zijn onbesnedenheid niet voor besnijdenis gelden? Ja. Als de onbesnedene, als de heiden. Doordat het werk der wet in zijn hart is geschreven en hij normen en waarden heeft en kent, een zedelijk besef heeft en medemenselijk wil omgaan met de ander en volhardt in het goed doen. En hij op die manier in feite zich houdt aan Gods woord, aan Gods wet. Zal dan de onbesnedene die de eisen der wet in acht neemt zijn onbesnedenheid niet voor besnijdenis gelden? Ja, dan moet je nu oppassen dat de rollen worden omgedraaid. Want wat krijg je dan? Vers 27, dan zal de van nature onbesnedene, doordat hij de wet volbrengt, met zijn normen, met zijn waarden, met zijn geweten, met zijn goed doen. Ja, dan zal de van nature onbesneden, doordat hij de wet volbrengt, u, Jood, oordelen, die hoewel in het bezit van letter en besnijdenis, een overtreder van de wet zijn. Ja, dan worden de rollen omgedraaid. En dan is de slotconclusie, niet hij is een Jood die het uiterlijk is, hij is een Jood die het innerlijk is. Let wel op, die heiden neemt nooit de plek in van die Jood. Het wordt hier alleen gezegd ter waarschuwing van de Jood, dat die Jood die zoveel kritiek heeft op die heidenwereld, en er is heel veel kritiek te geven, lees maar Romeinen 1, waar je een hele waslijst ziet van zaken, van het verwerpelijke denken, waar de Griek, waar de heiden kennis van heeft en waar die vanuit leeft om te doen wat niet betaamt. Maar aan de andere kant zijn diezelfde heidenwereld verschillen van mensen die volharden in het goed doen. En die God wel gevallig zijn. Die eer en heerlijkheid zullen ontvangen. Ja, die zelfs eeuwig leven zullen ontvangen. Bij de opstanding der doden. En daarom moet die Jood beseffen dat hij niet die kritiek moet krijgen juist uit die heidense wereld. Dat de rollen worden omgedraaid, maar dat hij zich aan de wet houdt. Hij is een Jood, vers 28. Niet hij is een Jood die het uiterlijk is. En niet dat is besnijdenis wat uiterlijk is aan het vlees. Maar hij is een Jood die in het verborgene is. En de ware besnijdenis is die van het hart naar de geest, niet naar de letter. Als dat zo is, Jood, dan komt jouw lof van God. De heiden neemt nooit de plek van de Jood in. Hè? Hier worden twee mensen vergeleken. Niet hij is een Jood, die, maar een Jood is hij die het in het verborgene is. Staat niet, niet hij is een Jood die dit en dit, maar de onbesnedene wordt een Jood. Dat staat er niet. Ja, nu Paulus heeft aangetoond, hè, dat de Joden dus geen roem hebben en geen reden tot roem hebben en zichzelf helemaal niet hoeft te verheffen boven de heidenen en boven de Grieken. Dat zijn verbonds positie en het hebben van de wet en het kennen van God hem helemaal niet vrijwaart van het oordeel Gods, en dat hij niet boven de heidenen staat, komt natuurlijk de vraag naar voren, als ik Jood zou zijn en alles is me door Paulus uit mijn handen geslagen, dat je dan zegt, ja, maar mijn beste Paulus, wat voor nut heeft het dan nog een Jood te zijn? Heeft dat dan nog wel nut? Waarom heeft God me dan besneden? Wat voor nut heeft dan nog de besnijdenis? Dat hoor je de Jood zeggen. Nadat hij geconfronteerd is, Romeinen 2, met zichzelf. En dat Paulus laat zien hoe de verhoudingen zijn tussen hem en die heiden. Daarom zegt hij in hoofdstuk 3 vers 1. Wat is dan het voorrecht van de Jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? Het antwoord is, velerlei in elk opzicht. Waarom dan? Nou, in de eerste plaats toch dit. Dat hun de woorden God zijn toevertrouwd. Wat toch is het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw, de trouw Gods, dit niet doen? Volstrekt niet. Maar het blijven God waarachtig en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint in uw rechtsgedingen. Maar indien onze onrechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid staaft, wat zullen wij dan zeggen? Is God die zijn toorn doet voelen, ik spreek op menselijke wijze, soms onrechtvaardig? Volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Maar indien de waarachtigheid Gods door mijn leugen des te overvloediger is gebleken tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? Het is toch niet zoals men van ons lastert en sommigen ons laten gezeggen, laten wij het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomen? Het oordeel over deze is wel verdiend. Ja, om dit gedeelte nou te beëindigen, dat is niet zo makkelijk. Zijn we nog allemaal bij de les? Of is het een beetje warm geworden en zo? Toch moeten we dit stukje nog even proberen af te maken met elkaar, hè? Even proberen de hersenen even op te frissen. Moeilijk stukje. Wat is dan het voorrecht van de Jood? Wat is dan het nut van de besnijdenis? Vraagt de Jood, hè? Ik zou je bij elke tekst goed moeten opschrijven van wie is hier aan het woord steeds in de tekst. De Jood is soms aan het woord en soms is weer Paulus aan het woord die weer antwoord geeft. De Jood vraagt hier, ja wat is dan het voorrecht van de Jood en wat is dan het nut van de besnijdenis? Paulus geeft antwoord, velerlei in elk opzicht. En inderdaad, in de eerste plaats Jood tot dit, dat jou die woorden God zijn toevertrouwd. Maar, wat dan? Wat staat er? Vers 3. Wat toch is het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw Gods te niet doen? Dat is de vraag die Paulus stelt. Ja, sommigen zijn ontrouw onder de Joden. Dat is wel gebleken in Romeinen 2. Paulus heeft het aardig lek geprikt. En als je in heel Israëls historie gaat kijken in het Oude Testament, nou dan is er verschrikkelijk veel ontrouw en verschrikkelijk veel afgoderij die gepleegd is. Nadat Israël woonde in Kanaan. Ze deden heel veel overspel. En de heidenen die lasteren de naam van God niet voor niks, ook vanwege het gedrag van de Jood. Die het zo mooi kon vertellen, maar in de praktijk er geen barst van terechtbracht. Toch? Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw Gods te niet doen? Het antwoord is volstrekt niet. God blijft getrouw. Ik vind dat Paulus heel erg mild is hoor. Dat hij zegt, als sommigen ontrouw geworden zijn. Je zou rustig kunnen zeggen, als de meesten nou ontrouw worden. De meesten waren ontrouw. Elia dacht in zijn dagen, ik ben de enige die nog overgebleven is joh. En hij zei de Heer, er is verder niemand meer dan ik. Nou zei de Heer, wacht nog even, er zijn nog 7000. Nou, oké, 7000. Is dat dan veel? Nou, dat een handje vol. Als sommigen, hij is nog heel aardig. Als sommigen ontrouw geworden zijn, er zijn heel veel ontrouw geworden onder Israël. Ja, als veel ontrouw worden, dan zou God ook kunnen zeggen, nou als jullie allemaal ontrouw zijn, dan ben ik ook ontrouw. Als ik me niet aan het verbond hou, als jullie het niet aan het verbond houden, hou ik me ook niet aan het verbond. Dan trek ik mijn handen er ook maar vanaf. Dan neem ik maar een ander volk. Bijvoorbeeld de Belgen, toch? Ja, u dacht zeker, de Nederlanders, kan ook. Ja. Sommigen werden ontrouw. Nee, volstrekt niet. Gods trouw blijft onveranderd. Hij blijft getrouw. Vers 4. Maar het blijven, God waarachtig en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint in uw rechtsgedingen. Wat een moeilijk vers. Nou, die duidt erop dat de Jood door zijn denken en zijn redenering, wat nu gaat volgen in de verzen hierna, het eigenlijk waagt om God in de beklaagde bank te krijgen van de rechtbank. De Jood is zo slim in zijn redenatie, en de mens eigenlijk is altijd zo slim in zijn redenatie, om de rollen om te draaien. Eigenlijk gaat het hier dat Christus het gericht houdt, dat God het gericht houdt, wat hij aan zijn zoon gegeven heeft. Hij velt vonnis. Maar de Jood hier, die gaat de boel omdraaien. Ja, wilt u mij oordelen? Hoe komt dat dan? Dus wat doet hij? Hij zet God in de beklaagde bank. Hij klaagt God aan. Dat God hem eigenlijk helemaal niet oordelen kan. Dat zullen we zo zien. Dat heel onrechtvaardig is dat hij wordt geoordeeld door God. Dat de mens helemaal niet te oordelen is of dat hij rekenschap moet afleggen van zijn daden. En hij zegt God in de beklaagde bank. En wat staat hij eigenlijk? Maar het blijven in die rechtszaak, het blijven God waarachtig en ieder mens leugenachtig. Gelijk geschreven staat, en als de uitkomst van zo'n rechtszaak, als God in de beklaagde bank wordt gezet door de mens, door de Jood, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint in uw rechtsgedingen. Ja, als zo'n gerechtsding, zo'n rechtszaak plaatsvindt en God wordt in de beklaagde bank gezet, dan zal God zich rechtvaardigen. Waarom? Hoe kan God zich rechtvaardigen ten opzichte van de Jood? Hij zegt, maar ik blijf getrouw. Jullie zijn ontrouw. Maar ik blijf getrouw. Hij zou natuurlijk best, wat ik net zei, hè, wegens de ontrouw van Israël kunnen zeggen, ja, als jullie ontrouw zijn, dan verbreek ik ook er echt alle relatie met jullie enzovoort. Maar dat doet God niet. Dat is zijn eer te na. Hij overwint in zo'n rechtszaak. Want God is waarachtig. En de mens is leugenachtig. En we willen zien hoe leugenachtig. Vers 5. En dan gaat de Jood redeneren. Hoor hem redeneren. Hoe duivels hij redeneert. Maar indien onze onrechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid staaft, wat zullen we dan zeggen? Is God die zijn toorn doet voelen soms onrechtvaardig? Met andere woorden, als het nou zo is dat mijn onrechtvaardigheid alleen maar Gods rechtvaardigheid staaft, onderstreept en bewijst van, kijk eens, door mijn onrechtvaardigheid kan je zien hoe rechtvaardig God is. Is het dan eigenlijk niet een beetje, als mijn onrechtvaardigheid door God daarvoor gebruikt kan worden, dat hij kan schitteren met zijn rechtvaardigheid, omdat ik zo zwart ben en hij zo licht. Is dat niet geweldig, geweldig dat God dan zo kan pronken met zijn licht, met zijn rechtvaardigheid, door mijn duisternis? Idioot. Nou, dan ben je een idioot. Volstrekt niet, zegt Paulus erachter. Ik had het erbij geschreven, als ik het schreef al, idioot. Maar goed, dat is natuurlijk niet door de geest geïnspireerd. Maar de gemene gedachtegang, hè, die hierachter zit, is dat ze zeggen, wij doen God toch een geweldige dienst als onze ongerechtigheid zijn waarheid bevestigt. Ze zeggen eigenlijk, hoe kan God mij nou straffen als ik zijn rechtvaardigheid bevestig en eigenlijk zo bijdraag aan zijn verheerlijking? Hoe kan God me dan straffen? Dan is God toch eigenlijk onrechtvaardig, ik spreek me op menselijke wijze hoor, als hij als hij zijn toorn mij doet voelen? Nou, Paulus zegt als antwoord, vers 6, volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen?
Ja.
Het is een kromme redenatie. Het is de zaak omdraaien. Ja. Het gaat om jou, het gaat niet om God. Het gaat niet om Gods rechtvaardigheid. Gods rechtvaardigheid staat niet ter discussie. God blijft getrouw. Wat staat ter discussie? Nou, onze onrechtvaardigheid. Dat we niet aan Gods norm kunnen voldoen. Onze daden staan ter discussie. En we moeten niet de zaak omdraaien dat we God in de beklaagde bank gaan schuiven. En wij even als rechter gaan lopen spelen. Maar dat is wat hier wel geschiedt. Vers 7, dan is die Jood nog niet klaar, want komt hij nog met een gedachtespinsel. Hij gaat zijn vraag herformuleren. Hij zegt in vers 7, maar indien de waarachtigheid Gods door mijn leugen des te overvloediger is gebleken tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan als zondaar geoordeeld? Ik zal weer zeggen, idioot. Ja. Hoor je hem denken? Dat doen alle Oosterse godsdiensten ook. Het yin-yang principe, weet u wel? Het witte heeft het zwarte nodig om wit te zijn. Het licht heeft het duisternis nodig om licht te zijn. Oh, wat een leuke redenatie. Dan is het duisternis helemaal geen duister meer. Dan is het duister licht. Hè? Nou, dan ben je wel erg ver weg, toch? Of... Ik denk het wel. Dat is niet waar. Heeft God de duisternis nodig om licht te zijn? Hij is licht. En in hem woont in het geheel geen duisternis. Hij heeft de duisternis helemaal niet nodig om... De overzoeners doen het ook, hè? Die doen het ook. Die zeggen, ja, maar weet je, God heeft de zonde gewild. Ja. Want anders kon hij nooit zijn liefde openbaren. Dat is net zo'n gemene duivelse gedachtegang. Dat is de zaak omdraaien. Daarom kan hij mij nooit oordelen. Kijk uit, hè. Ja, Paulus geeft hier als antwoord, uiteindelijk dat hij zegt, in vers 8, het is toch niet zoals men van ons lastert en sommigen ons laten zeggen, laten wij het kwade doen opdat het goede uit voortkomen? Ja. Dat werd blijkbaar dus ook wel van Paulus gezegd, hè? Dat zijn mijn evangelie daarop uit zou lopen. Hè? Zo van, en je hebt in de kerkgeschiedenis daar ook wel mensen gehad hoor. En soms in sectarische groepen komt dat voor, die zeggen, nee, we moeten gaan zondigen met z'n allen, opdat het goede eruit voortkomen. Klinkklare nonsens. Als je daar intrapt in dat soort geestelijke valkuilen, die echt vanuit Satans kogel komen, dan krijg je zo'n krom beeld op God en op jezelf. Dat is niet te geloven. Het oordeel over deze is wel verdiend. Als je zo gaat redeneren, dan laat je echt zien wie je bent, zegt Paulus. Het oordeel dan over jou is wel verdiend. Ja. En hierbij is alle mond gestopt. Zowel van de Griek als van de Jood. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Vers 9, wat dan? Worden anderen boven ons gesteld in geen enkel opzicht? We hebben immers tevoren Joden, Romeinen 2, zowel als Grieken, Romeinen 1, beschuldigd. Dat ze alle onder de zonde zijn, gelijk geschreven staat. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Vers 19. Nu weten wij dat bij de wet, bij al wat zij zegt, tot hen spreekt die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt wordt en de gehele wereld strafwaardig worden voor God. Goed. We zien dus, als we maar stoppen vandaag, dan gaan we de volgende keer bij Romeinen 3 vers 9 verder. Als we dus terugzien, zien we dus in Romeinen 1 wat er is misgegaan met de Griek, hoe het is misgegaan. In Romeinen 2 zie je ook wat er is misgegaan met de Jood en hoe het is misgegaan. En we zien dus hier de uiteindelijke slotconclusie. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. De volgende keer gaan we met elkaar weer verder. Amen.